En zeker de harde kern, ik dat zo mag zeggen, die zich door alle dagen heen geslagen heeft en present is geweest. Maar ook degenen die een gedeelte van de conferentie hebben bijgewoond. Ik hoop dat, dat is even een punt wat ik toch graag onder de aandacht breng, dat wij ons er niet van laten afbrengen door de hele conferentie bij te wonen en niet alleen maar gedeelten. Ik weet, er zijn heel wat omstandigheden die het nodig kunnen maken dat we maar een gedeelte bij kunnen wonen, maar ik zou willen pleiten. En ik denk dan ook met name aan het onderling verkeer, wat je mist wanneer je alleen maar voor een bepaalde lezing of lezingen een keer komt of een dag komt. Het onderlinge verkeer met elkaar is, dat weet u, een enorm wezenlijk bestanddeel van een conferentie als deze. Zo is het eigenlijk ook begonnen in Leicester. Met het onderlinge verkeer samen plan gevormd om deze conferentie in Nederland te beleggen. De Heer heeft ons veel gegeven, dat mogen wij dankbaar belijden. En ik denk dat wij dat ook in alle simpelheid weer mogen belijden. We hebben niet van die vreselijke hoge doelstellingen met deze conferentie gehad. Het is geen conferentie ter bevordering van weet ik wat. Wij hebben gewoon samen naar het woord des Heren mogen luisteren in de toerusting tot onze eigen dienst. Graag wil ik u ook God zegen toewensen wanneer straks de thuisreis wordt aanvaard. Ik denk, dat doen we altijd, dat is goed, met name ook aan de broeders uit het buitenland. Ik hoef u niet allemaal specifiek te noemen, u voelt zich hierin, neem ik aan, meteen aangesproken. God zegene u ook op de posten daar waar u door hem bent gesteld. Nog een paar dingen, Joost verzocht me te zeggen, het blijft aan de gang, dat de collecte nu precies 1000 gulden heeft opgebracht. Er zijn dus nog enige nagiften geconstateerd en er zijn nog bandjes. U weet wat ik daarmee bedoel. Dan het verzoek, dat hebben wij vorig jaar, meen ik, voor het eerst zo gedaan in het verband met het afscheid nemen van elkaar, om op de bekende wijze van vorig jaar, zometeen na de beëindiging van de lezing nu, een ketting te vormen, hoe moet ik dat zeggen, dat we elkaar allemaal de hand geven, dat we niet straks in een grote kluwen afscheid van elkaar moeten nemen, maar ook dat enigszins mogen ordenen. Dat doen wij dus straks na afloop van deze lezing. Wij gaan met elkaar zingen. Psalm 25, het eerste en het achtste vers. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. En het achtste zie op mij in gunst van boven. Psalm 25, vers 1 en 8.
Stand ver. Wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verscholven. Ja.
Laten wij bidden. Trouwe God, voor uw heilig aangezicht naderen wij samen nu het einde van onze conferentie in zicht is. En wij voor het laatst, zoals wij vele malen ook nu hebben gedaan, ons oor aan het eeuwig woord te luisteren willen leggen. Wat past ons die houding? De gemeente ziet ons vaak staan achter het woord. Maar wij moeten mensen zijn die buigen onder het woord. Opdat wij het ook met gezag en de volmacht van de Heilige Geest en van u de levende God mogen en kunnen spreken. Wil gij ons ook vanmorgen, nu wij samen opnieuw naar uw stem luisteren, de ziel en de zin van een leerling geven? Opdat wij stervende aan eigen wijsheid, leven van en door de wijsheid die van boven is. Geopenbaard in de Heere Jezus Christus, verkondigd door de Heilige Geest, ook aan ons deze morgen. Zie op ons in gunst van boven, in het luisteren, in het spreken, laten wij in beide facetten van onze bijeenkomst diep buigen aan de voeten van de Heere Jezus Christus, opdat zijn woord gezag hebben, opdat zijn naam in de wanden van onze ziel sta gegrift, opdat de heerlijkheid van uw koninkrijk oplichte in ons getuigen, in onze ganse handel en wandel, ook als de dienaren des woords. Heere, bedien ons door de Heilige Geest. Wie kan luisteren en wie kan spreken, tenzij onze bekwaamheid uit u is? En dat is ze. Doe ons daar vast op varen. Laat uw geest ons voorlichten. Gebruik ons samen tot elkanders opbouw in de liefde, in het geloof, in de hoop. Wij bidden u dat om Jezus wil. Amen. Broeders, ik lees met u een drietal korte gedeelten uit de schrift. Eerst uit Jesaja 35. En vervolgens uit Jesaja 61. Jesaja 35. Vers 1 tot en met 6. De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn. En de wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een roos. Zij zal lustig bloeien en zich verheugen, ja, met verheuging, en juichen. De heerlijkheid van Libanon is haar gegeven, het sieraad van Karmel en Saron. Zij zullen zien de heerlijkheid des Heren, het sieraad onze Gods. Versterkt de slappe handen en stelt de struikelende knieën vast. Zeg de onbedachtzamen van harte, wees sterk en vrees niet. Ziet u, lieder God zal ter wrake komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en u lieden verlossen. Als dan zullen der blinden ogen open gedaan worden, en der doven oren zullen geopend worden. Als dan zal de kreupele springen als een hert, en de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis. Dan uit Jesaja 61, een gedeelte wat hier sterk op lijkt, vers 1 tot en met 4. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraak onze Gods, om alle treurigen te troosten, om de treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. En dan in de derde plaats uit Lucas 4. Vers 16 tot en met 21. Lucas 4, vers 16. En hij kwam te Nazareth, daar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat in de synagoge en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats daar geschreven was: de geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan en de dienaar wedergegeven had, zat hij neder. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren vervuld. Dan wil ik u, broeders, vanmorgen het woord des Heren bedienen uit een vierde gedeelte uit Matteüs 11. We keren nog eens een keer terug naar de lezing van collega Vergunst vorig jaar, bij een episode uit het leven van Johannes de Doper. Matteüs 11, vers 2 tot 6. Dat is de tekst. En Johannes in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond twee van zijn discipelen en zeide tot hem: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een andere? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: gaat heen en boodschapt Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende en de kreupelen wandelen. De melaatsen worden gereinigd en de doven horen. De doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Vrienden, ik wil tot u spreken van morgen over Johannes de Doper in de gevangenis. En wil achtereenvolgens met u bij drie dingen stilstaan die als vanzelf uit de tekst ook naar voren komen. De vraag van Johannes, het antwoord van Jezus en kort de les voor ons. Het is Herodes, broeders, de Herodias, de vrouw van koning Herodes, gelukt eindelijk om Johannes de Doper op een doodspoor te rangeren. Hij zit opgesloten in de gevangenis, de burcht Margeris in het bergland van Moab. Een complete stad volgens de overlevering op de rand van een berg, versterkt met muren en torens. En het moet al vreemd gaan als in zo'n betonnen complex, zouden wij vandaag zeggen, de stem van iemand als de Doper, een stem als een oordeel, niet het zwijgen zou worden opgelegd. Herodes en Herodias zijn mensen die rust willen en die niet steeds door deze grove woestijnmens aan hun zondige verhouding herinnerd wensen te worden. En het is daar in de eenzaamheid van de Margeris dat Johannes de Doper zijn bittere, zware strijd heeft te strijden met de twijfel. Wij die maar hele gewone dominees zijn, denken soms, hoe kan een mens als de Doper ooit twijfelen? Hij komt toch op ons over als iemand die als weinig anderen overtuigd is geweest van zijn roeping. Vast heeft gestaan in zijn opdracht. En die in dat overtuigd zijn van zijn roeping en van zijn opdracht een mens is die op ons overkomt als iemand die onbewegelijk in het geloof staat. Heilig overtuigd, geworven door God, gewonnen door de Heilige Geest, om dat ene ding te doen om Jezus Christus van Nazareth, de Zoon Gods, als de Messias te verkondigen. Kan zo'n man nog twijfelen? De vraag stellen is haar beantwoorden. En weet u, dan is Johannes de Doper kennelijk, misschien moet ik zeggen gelukkig, niet van dat soort mensen wat u ongetwijfeld in de gemeente wel eens tegenkomt, die als het wel eens een beetje knijpt en knelt in het leven met een volzalige glimlach tegen je zeggen, dominee, gelukkig dat de mens zijn geloof nog heeft. Nou, dan was er voor Johannes de Doper, vrienden, met eerbied gesproken, geen vuiltje aan de lucht geweest als hij zijn geloof nog had gehad. Nou, als we ooit zien dat een mens met zo'n geloof niet echt geholpen is, dan blijkt dat toch ook in deze geschiedenis. Bovendien is het de vraag of je nog van geloof kunt spreken. Is dat geloof dat veelal het loodje legt in de strijd tegen de vragen hoe de Heere God bepaalde dingen in een mensenleven kan toelaten. Ziekten en rampen en tegenslagen en wat er al niet allemaal kan komen. Dan leidt een mens maar zo schipbreuk van dat geloof in ieder geval wel. Deze geschiedenis laat ons, denk ik, in ieder geval zien dat het met dat echte geloof heel ver komen kan. Maar dat God, dat Christus, het niet laat omkomen. En als dat geloof in hem, in God, in de smeltkroes van het lijden wordt gelouterd, ja, dan zien wij altijd weer iets wonderbaarlijks gebeuren. Wij zijn niet de mensen die een geloof hebben, maar het geloof heeft ons. En dat is heel wat anders. Intussen natuurlijk gaan wij met elkaar ook nadenken over de vraag, wat is nou eigenlijk die twijfel van Johannes de Doper geweest, inhoudelijk? Brengt hem er immers toe om een gezantschap vanuit zijn discipelen naar Jezus toe te sturen met die vraag, zijt gij degene die komen zou? Of verwachten wij nog een ander? Ik meen dat de exegese die sommigen voorstellen, dat de twijfel niet bij de doper heeft gezeten, maar bij zijn discipelen, een ondiepe exegese is. Ik zou haast zeggen kwaadwillige exegese. En dat daarom de doper zijn discipelen erop uitgestuurd zou hebben dat zij zelf uit de mond van de Heer Jezus ervan overtuigd zouden worden dat hij toch werkelijk wel de Messias was. Nee, het gaat dieper. Wij mogen zeggen dat de doper in deze fase van zijn leven iemand is die met de Heer Jezus geen weg meer weet en geen raad meer weet. En natuurlijk, wij mogen ongetwijfeld de twijfel van de doper betrekken op diens eigen situatie. We hebben gisteravond gehoord dat de Heere in zijn vaderschap ook weet waar de zijnen zitten en ook weet hoe ze eraan toe zijn en rekening houdt met al hun noden en omstandigheden. Het is niet zo vreselijk moeilijk voor te stellen. Ik zit in de gevangenis. En mijn meester doet niets om me daaruit te verlossen. Waar is hij eigenlijk? Kan hij niet optreden? En dan mag u daaraan die andere lijn verbinden, waar het zeker nog veel meer mee te maken heeft, naar mijn gevoel. Waarom laat Jezus niet in alle glorie en heerlijkheid en macht en majesteit zien dat hij de Messias is? In concreto onder andere door de gevangenisdeuren voor mij te openen en mij uittocht te verlenen uit deze nare toestand. Wij moeten niet te snel zeggen, Johannes de Doper neemt zijn beginselverklaring terug. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Wij hebben ook wel eens grote woorden gesproken, broeders, in onze ambtelijke bediening. Waarop wij later in die zin terug moeten komen, niet dat wij het gaan herroepen, maar dat wij het gaan beleven, wat het is. Johannes neemt het niet terug. Hij moet wassen. En ik moet minder worden nu het op de praktijk aankomt. Maar het gaat denk ik nog veel dieper. De doper kan deze openbaring van Christus niet plaatsen. En als wij het daarom over de twijfel van de doper hebben, dan boren wij nog niet eens diep genoeg. Het is niet alleen maar twijfel die in die vraag van zijn discipelen tot uiting komt. Het is veel meer aanstoot, ergernis. Johannes ergert zich aan de Heer Jezus. Hij stoot zich aan hem. Nou, dat ligt er niet om. Dat kan ons enigermate doen bevroeden wat een machtige storm in de ziel van de doper staat. Windkracht 12. Heeft hij zich dan toch vergist? Is Jezus van Nazareth dan toch nog niet de eigenlijke, de echte, de beloofde, die komen zou, dat heel bepaalde woord waarin de Jood over de Messias sprak, over de grote zoon van David, is het dan zo dat er achter hem en dat er na hem dan misschien toch nog een ander komt? Hoe komt dat? Kennelijk, dat lezen wij tussen de regels door, is er bezoek in de gevangenis mogelijk geweest. De discipelen van Johannes, kleine kring die kennelijk nog altijd intact was, die hebben de meester bezocht. En waar hebben ze over gesproken? Nou, ze hebben gesproken over de werken van Christus. Dat kon kennelijk dan toch ook wel gebeuren hier. Het werk van de aangekondigde verlosser. En met dat dat gebeurt, met dat zijn eigen discipelen een rapport uitbrengen van de gang van zaken rondom de Heere Jezus Christus, vermoeden wij dat twijfel en ergernis in het hart van de doper zijn binnengeslopen. Hij vindt namelijk dat de Heere Jezus totaal anders moet optreden. Als het langs deze weg moet, komt er volgens de schatting van de doper nooit wat van terecht, van dat koninkrijk, van dat vertoon van macht en glorie, wat heeft dan zijn eigen werk en optreden voor zin gehad? Och wij zeggen, ja, dat krijgt een mens als die in de gevangenis zit, zulke sombere gedachten. Nou, dat speelt waarschijnlijk ook een rol. Zo nuchter en gewoon moeten wij het ook zien. En misschien, wie zal het zeggen, misschien zijn die leerlingen ook niet helemaal zuiver op de graad geweest in dat opzicht. Er zat toch wel een klein beetje jaloezie en concurrentie tussen de discipelen van de doper en die van de Heere Jezus. De discipelen van de doper vonden toch wel dat de Heere Jezus wel eens heel wat makkelijk met de traditie de hand lichtte over vasten enzovoort. U kent dat uit de geschiedenis wel. Hoe moet dat? Hoe gaat dat eigenlijk? De Heere Jezus werkt in Galilea, ontvangt gewoon grote bijval. Eigen meester zit in de gevangenis, zonder dat Jezus een vinger uitsteekt om hem eruit te verlossen. En Johannes zelf, hij had het toch vooral gehad over de toorn van God. Over de wan, over de bijl die ligt aan de wortel van de bomen. Over het kaf dat verbrand wordt, op de wind verstrooid wordt, gescheiden van het koren. Wat komt er dan toch van terecht? Jezus spreekt precies als Johannes dat het koninkrijk der hemelen nabij is. Zijn boodschap is net als die van Johannes dat de mensen zich moeten bekeren. Maar hij doet allerlei weldaden aan de mensen. De genezingen zijn niet meer te tellen. Enzovoort, enzovoort. Hoe zit dat met dat oordeel waar hij over gesproken heeft? Komt dat eigenlijk nog? Of is Jezus aldoor maar bezig om de tijd van de genade te rekken? Jaagt hij ooit nog ergens de vlam in en gebruikt hij ooit nog de bijl? Johannes heeft dat gezegd, verbranden. Maar goed en kwaad, dat is toch duidelijk, niet waar? Dat zijn toch scherp contrasten die scherp genoeg zijn? En plaatst u dat nou eens naast het woord van de Heere Jezus, die tegen discipelen waar ook dat vuur begint op te kroelen, tegen ze zegt, laat ze beide tezamen opwassen tot de oogst. Je zou in je ijver om het verkeerde uit te rukken mogelijk ook het goede mee kunnen uittrekken. Wacht op die tijd. En dan is er nog iets. Ik zou zeggen, het is ook geen fantasie wanneer wij proberen de schriftgegevens toch met elkaar te vergelijken. Dat is het eigen lot van de doper. Ik kom daar nog even op terug. Er zijn aanwijzingen dat de doper zich in de stilte van de woestijn, die wonderbaarlijke theologische hogeschool Gods, zich heeft verdiept sterk in de profetieën van Jesaja. Hij haalt de woorden van Jesaja nogal eens aan in zijn prediking. En dat doet de Heere Jezus ook. Ik heb u daarom ook dat gedeelte uit Lucas 4 gelezen. Jesaja 35, Jesaja 61. En uitgerekend uit deze stukken van de schrift krijgt Johannes de Doper straks het antwoord. Als u erover gepreekt hebt, zal het u best wel eens opgevallen zijn. Heel wonderlijk dat de Heere Jezus in zijn antwoord aan de doper één ding weglaat uit de citering van het Oude Testament. Belofte dat in de komst van de Messias het aangename jaar des Heren aanbreekt met al de verschijnselen die daarbij genoemd worden in de profetie van Jesaja. En daar is ook dat verschijnsel bij van de loslating van de gevangenen. Opening der gevangenis. En u noemt Jezus straks tegen de doper wel allerlei dingen over genezingen, over blinden enzovoort enzovoort. Zelfs over doden die worden opgewekt. Maar hij noemt niet de opening der gevangenis. Dat is toch iets om over na te denken. Het aangename jaar was na Gods belofte het jaar van de vrijlating der gevangenen. Maar het heeft er alles van dat de doper de befaamde uitzondering is die de regel bevestigt. Hij is opgetreden in de geest en in de kracht van Elia, zoals hij ook aangekondigd van tevoren. Maar de doper in de gevangenis kan zich niet herinneren dat zijn grote voorbeeld ooit in de handen van Achab en van Izebel is gevallen. Maar ondanks die prachtige profetieën van Jesaja zit de doper in de gevangenis. En ondanks dat mooie Elia-voorbeeld zit hij in de gevangenis. Voelt u wel, Heere Jezus, bent u eigenlijk wel degene die ik heb verkondigd? Daar staat een orkaan in de ziel van deze man. Mens als u en ik. En niet genoeg kunnen wij tegen elkander zeggen ook vandaag. Wat is de Bijbel daarin eerlijk en onomwonden. Net als straks bij het slot van Nehemia hebt u hier weer zoiets. Tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Angstig en ontredderd. Er hangt hier in de Bijbel geen camouflagemateriaal van vroom geweefde gedrapeerd. Je kijkt regelrecht in de barre ellende van de doper binnen. In wiens ziel het kreunt, vergist, mislukt. Mijn roeping, mijn leven, mijn hele bestaan. Want zo diep gaat het. Dat bestaan van een dienaar van het evangelie, broeders, valt of staat met het woord. Anders zijn wij de naam van dienaar van het evangelie niet waard. Dat is met je hele existentie, tot in je vingertoppen, tot in het diepste van je ziel verweven. Heere Jezus, bent u het of is het een ander? Laat mij het weten. En ik hoef u denk ik vanmorgen niet te vertellen waarom de Bijbel dat eerlijk opdist. Om te beginnen, in de eerste plaats als een stuk herkenning, zei ik straks, de heiligen Gods zijn geen rotsen in de branding van zichzelf. Verre van dat. Elia bij de Horeb was ook een man die in de kracht des geestes en des Heren heeft gestaan. Was het ook te machtig, hij vroeg emeritaat aan door de dood. Toen hij onder de jeneverstruik neerzonk en klaagde: Heere, neem mijn ziel maar weg. Het is genoeg. Er is toch geen sterveling die naar u luistert. En Jeremia. Denk wel eens, zouden vrienden ooit een mens zijn geweest in de dienst des Heren, die zo met vruchteloosheid naar het leek geslagen was in zijn bediening. Het viel me laatst nog eens op toen ik dat doorlas. Want Jeremia mee moet hobbelen, plat gezegd, naar Egypte. Als ze daar naartoe gaan, dat hij mee wordt genomen als een stuk vuil. En waar blijft hij? En hij is de man die op dat ogenblik zegt dat zijn hoofd een springader van tranen waren. Dat hij zegt, ik ben een bespotting de ganse dag. Ze maken zich allemaal vrolijk over mij. En Job, een heel ander voorbeeld, die zijn geboortedag vervloekte, vergaarde dag waarop ik geboren ben, de nacht waarin men zei, het is een jongen en Petrus, ach u weet het. En Paulus, die ordinair staat te ruzieën met Barnabas, of ze Marcus mee moeten nemen of niet. Dat zijn nou de eikenbomen. Dat zijn de groten uit het koninkrijk des Heren. En wij zeggen, wat moeten wij dan? Nou, wat moeten wij dan? Wij moeten alle eigendunk verliezen. En dat bent u niet in een achternamiddag mee klaar. Wij moeten aan allerlei hoogmoedige gedachten sterven. Ik herinner mij een gesprek vorig jaar in een van de vorige gemeenten met een oude vriendin in de Heere. 88 jaar was ze. En ze had haar ganse leven, vrijwel, een helder en klaar getuigenis kunnen afleggen, ook over haar aandeel in de Heere Jezus Christus. En de slaande hand Gods was in haar leven niet vreemd. Verre van dat. Dat kan ook niet anders, hoorden we. En toen ze op haar sterfbed lag en in de grootste nood van haar lichaam verkeerde, weet u wat ze zei? Ik ben nog niet genoeg afgebikt. Het moet nog verder. Dat moeten wij ook leren. En dit tegelijkertijd zit daar de vertroosting in, broeders. dat de Heere zulke kinderen en zulke knechten nog niet voor eeuwig zat is geworden. Ook om ervan te leren. Dat ook. Wat moeten wij ervan leren ook in dit opzicht? Dat is diep aangrijpend in deze geschiedenis. Wij moeten met onze twijfels en wij moeten met onze ergernissen en onze aanstoot naar de Heere Jezus zelf toe. Daar is toch geen ander adres. Waar wilt u heen? Dan naar hem. Onder de twijfel en dwars door de aanstoot heen worstelt en steunt het geloof in het hart van de doper. U wilt toch niet beweren dat minder worden zonder geloof kan worden beoefend? Als dat het geval zou zijn, dan staat meteen voor de deur de wanhoop, de vergeefsheid, de leegte en in de dood. Maar in dat minder worden houdt de meester zijn dienaar en houdt de levende God als een vader zijn kind onzichtbaar, soms onmerkbaar vast. Wij verstaan dat meestal van achteren. Maar wij mogen elkander wel de vraag stellen, kunnen wij het verklaren wat dat is, als we in de praxis van het leven moeten leren om onder God te buigen, gezuiverd worden, geoefend, gelouterd, al maar door. Wie een tijdje meeloopt in de loopbaan van het ambt, die weet wel hè, dat er zoveel idealen zijn gestorven en gesneuveld. En dat er soms een stuk vereenzaming kan optreden. En dat wij uitgeschud raken als veren op de wind. En toch, met de vragen, met de angsten, met de ergernissen die ons op de weg met de meester en achter de meester aan niet bespaard zullen blijven en die er vaak zo dik gezaaid liggen, toch naar de meester toe. Dat vind ik een bijzonder stuk in deze geschiedenis. En de boden gingen uit. Naar de Heere Jezus. Leerlingen. Mij komt voor de geest dat woord uit Psalm 55. Och, dat mij iemand vleugelen ener duiven gaven. Dat ik mocht heen vliegen om een plaats te vinden waar ik blijven mocht. Dat gebeurt hier. Met heel de loden last die op zijn ziel en op zijn leven ligt, stuurt de doper de zijne erop uit. En mag daar niet een geweldige aanbeveling en een klare aanmoediging, broeders, ook voor ons vanmorgen in liggen, om dat ook te doen, wat zou u letten? Ik weet niet waar uw mageres is. Ik weet niet waar u misschien heden ten dagen in de gevangenis zit. Maar ik weet wel dat er vanuit elke gevangenis en vanuit elke angstkreet en vanzelfs vanuit de allerbitterste ergernis een lijn naar de Heere loopt. Dat we uit de diepte ons geestelijk SOS mogen opzenden. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Ik heb op u vertrouwd in noden. Weer van mij. Toch schaamte en spot. En mag het nog meer zijn, ja. Het is ook nog veel meer. Want lieve vrienden, wij zullen zonder nood en leed het goud der genade Gods nooit delven. Het goud hier van de bevestiging voor de knecht des Heren. Dat hij het is. En dat hij de enige is. En dat we ons in hem niet hebben vergist. En dat hij ons nog hebben wil, nog altijd. En dat hij van u af weet. Wij zeggen het zo vaak tegen anderen. Die tekst, ik weet waar gij woont. Mag God het nou eens tegen jullie zeggen vandaag. Ik weet waar gij woont. Dat was de vraag. en het antwoord. De leerlingen van de doper krijgen antwoord van de Heere Jezus. En wij vinden het nog altijd eigenlijk toch een erg eigenaardig antwoord. Op het eerste gehoor zeker. En allemaal denken we toch altijd weer, wat schiet de doper met zo'n antwoord eigenlijk op? Want dat zijn nou net de dingen die hij vreemd vindt. En die hij niet rijmen kan. Je bent geneigd te denken dat de Heere Christus in het antwoord dat hij geeft aan zijn wankelmoedige knecht nog een schep bij de zorg en de nood en de ergernis en de twijfel opdoet. Zeg tegen uw meester hetgeen gij hoort en ziet. En dan staat in de grondtekst de werkwoordsvorm zo dat het eigenlijk nog een scherpere punt heeft. Er staat in de grondtekst in de werkwoordsvorm het zo: hetgeen gij aldoor hoort en ziet. Onafgebroken. Zonder ophouden. Voortdurend. Almaar de werken die Christus doet en de woorden die Christus spreekt. Wat zou de doper gehoord willen hebben? U hoeft het niet te raden, denk ik. Hij zou natuurlijk regelrecht uit de mond van zijn eigen leerlingen het rapport van de Heere Jezus, de respons, gehoord willen hebben. Laat uw meester maar niet langer in de put zitten, ik ben het echt zelf. Hij heeft zich niet in mij vergist. Ik ben echt de Christus. Ik ben waarachtig de Zoon van God. Opmerkelijk is het dat de doper niet anders hoort, broeders, dan het woord. Ik herinner mij dat broeder de Butter sprak over de bewijsstukken, weet u wel, daar hebt u het. Die liggen in het woord, ook in dit opzicht. De doper, de dienaar van het woord, die het met vuur en verve en macht en majesteit heeft gesproken, wordt door het woord van Christus op het eigen woord Gods teruggeworpen. Lees uw Bijbel. De blinden worden ziende, de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd en de doven horen en de doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. Dat zijn de daden Gods, de grote daden Gods in de Heere Jezus Christus. En het zijn uitgerekend die grote daden Gods in Christus die voor zijn gezant, voor Johannes de Doper, een hinderpaal zijn geworden, uitgegroeid zijn tot een reden tot ergernis. En nu doet Jezus in het antwoord dat hij geeft niet anders dan dat hij zijn eigen daden en zijn eigen werken plaatst in het licht van de messiaanse verwachting bij Jesaja. De Heere Jezus legt eigenlijk ook zijn papieren over. Zie je wel, mijn heroud? Ik loop op het spoor van de profetie. Ik ga niet buiten het boek van de schrift. U kent toch de woorden, Jesaja 35, Jesaja 61, daar staat het toch met zoveel woorden dat dat de messiaanse beloften zijn en dat dat de voorzeggingen zijn van datgene wat er ten tijde van de Messias zal gaan gebeuren. De blinden zullen zien. De lammen zullen lopen, de melaatsen zullen rein worden, de doven zullen horen, de doden zullen uit de graven gaan, de Satan zal zijn buit moeten verliezen. Ik vond ergens dat iemand bij deze uitleg betrok. Je kunt daarover van mening verschillen, dat hij zei: het wordt eigenlijk nog veel rijker wanneer je bedenkt dat het niet alleen maar de vervulling van de profetie van Jesaja hier betreft, maar dat ook de vorm is waarin de oosterling van oudsher het paradijs aan het begin en het paradijs aan het slot van de geschiedenis heeft getekend. Er schijnt onder de tijdgenoten van Jesaja de legende te hebben geleefd dat het volk Israël eenmaal de gaven van de heilstijd had gekend. Dat was in de dagen toen God op Sinaï zijn woorden horen deed en zijn wet aan Israël heeft geschonken. De legende zegt: toen waren er geen blinden. geen stommen, geen doven, geen lammen. En de engel van de dood had geen macht over het volk. Het laat het een legende zijn. Maar wij proeven er wel wat in, niet? Dat dat het paradijs is. En toen maakte de zonde met het gouden kalf een abrupt en een gruwelijk einde aan deze heilstijd. En daar zit overigens een machtige parallel, hè, in deze woorden tussen oordeel en genade. Blinden, lammen, doven, melaatsen, doden, opklimmende reeks of afdalend, zo u wilt, dat is één en al oordeel van voor naar achter en van boven naar onder. Genade voor en genade na genomen, dat zich manifesteert in de doofheid, in de blindheid, in de verlammingen, in de ziekte, in de dood. En zijn wij er dan? Ja, ik wijs u op een ding wat wij vaak in de gemeente tegenkomen en waar wij zelf net zo goed mee te maken hebben. Broeders, wij zijn met onze mensen zo uit de aarde aards, dat wij wel eens denken, wat zou nou het paradijs zijn, hè? En we willen het allemaal graag op de aarde hebben. Wij zijn niet zo eeuwigheidsgezind als wij soms doen voorkomen. Laten we het eerlijk zeggen. En dan denken wij, en dat staat soms heel concreet voor ons, zouden wij, broeders, nog naar de hemel en naar het koninkrijk Gods verlangen als we allemaal goed gezond waren? Als er geen doven waren en geen blinden en geen lammen? En als onze geliefden nog eens terug zouden kunnen keren? Hier? Als de doden zouden opstaan? Dan zouden we toch eigenlijk hebben wat ons hart begeert. En wij voelen het soms in de gemeente ook. Dat dat de begeerte van het mensenhart is. En dan zou velen de hele hemel en de hele heerlijkheid en God in kluis met eerbied gesproken gestolen kunnen worden. En wij zijn uit datzelfde hout gesneden en van datzelfde vlees als iedereen. Het voert me te ver om het allemaal weer met u te lezen, maar dan moet u eens in deze geschiedenis kijken. Hoe, wanneer wij denken, nu is de climax bereikt, hè? En de doden worden opgewekt. En wanneer wij graag een punt met een fors uitroepteken zouden zetten, dat dan de zin doorloopt en aan de armen wordt het evangelie verkondigd. En dan denkt onze goegemeente soms, nou ja, dat is ook niet zo breed. En wij denken ook wel eens, ja, is dat het nou helemaal en alles in onze slechtste momenten? Maar het is ook het wonder in die stukken uit Lucas 4 en Jesaja, dat het totaal van zegeningen Gods, ook in die concreetheid van lammen die lopen en blinden die zien en doven die horen en doden die opstaan, alles wordt omvat in de kas en in het kader van de verkondiging van het evangelie aan de armen als het allerdiepste en het allerhoogste hoogtepunt wat ooit te bedenken en voorstelbaar is. En daarom loopt in dat citaat uit Jesaja wat de Heer Jezus bijeensprokkelt de lijn niet naar beneden als je over het zogenaamde hoogtepunt van de opwekking der doden heen bent. Maar nog omhoog. En aan de armen wordt het evangelie verkondigd. Aan de armen, aan de schuldigen. Het hangt altijd samen. Aan de geestelijke gebrekkigen, aan de armen van geest, zoals Jezus het zelf heeft uitgewerkt en uitgelegd, wordt het evangelie verkondigd. Waaraan, en dan komen we steeds verder in het hart van de dingen, waaraan kun je nou het koninkrijk Gods herkennen? Wat is nu het teken bij uitstek van het koninkrijk der hemelen? Wat is nu het kenmerk bij uitstek dat Jezus werkelijk de Messias is? De verkondiging. prediking, de bediening van het evangelie, de verkondiging dat God in Christus eraan te pas is gekomen. En dat hij in Christus de wereld heeft aangepakt. In haar nood en dood. In haar vijandschap en in haar haat. Dat hij de machten uitgetogen heeft. En ze aan het kruis heeft tentoongesteld. In al de uitgemergeldheid. Toen Christus de wortel en de tanden heeft uitgetrokken. Dat dat de voorzegging en de voorspelling en het teken is van een andere werkelijkheid en een grote werkelijkheid en een nieuw leven en een nieuwe toekomst en het volle koninkrijk. Ja, dat er eens niemand meer zeggen zal, ik ben ziek. En er geen tranen meer zullen vloeien. En er geen doden meer zullen zijn. En er niemand enig gebrek hebben zal. En dat alles door de vrede bloeien zal. Dat hebben wij hier in deze bedeling in geen andere vorm dan in de belofte van het evangelie en in de prediking van het koninkrijk Gods, de prediking van de Heere Jezus Christus aan de armen. En mag ik dan even de lijn doortrekken? En dat wij deel hebben aan dat nieuwe leven en aan die onbeschrijfelijke werkelijkheid. En aan dat onbevattelijk. Wat onze verbeelding en onze gedachten ooit te boven gaan moet. Wat in geen mensenhart is opgeklommen. Wat God door zijn geest ons heeft geopenbaard. Dan, wanneer iemand in Christus is. Die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet. Het is alles nieuw geworden. Een voorschot en een voorsmaak. En daarom zegt de Heere Jezus niet, zeg maar tegen je meester dat ik het echt ben. Hij laat de tekenen spreken. Tekenen dat God er is. God en zijn rijk. Maar dat zijn dan ook tekenen. En een teken, dat is natuurlijk in het Bijbelse spraakgebruik ontzettend belangrijk, in het Nieuwe Testament zeer zeker. Een teken heeft altijd ook iets verborgens aan zich. Een voorbeeld, dat is eigenlijk mijn eigen, wat ik wel eens meegemaakt heb, als je soms bijvoorbeeld voor woord en daad een keer op pad ging. En je was op een vreemde luchthaven ergens in de wereld en je moest iemand ontmoeten. En dan was de afspraak dat de gast ginds, die zou een bordje bij zich dragen waarop stond woord en daad. En tussen al die mierenhoop van mensen in zo'n luchthavenhal zat je uit te kijken naar iemand met dat bordje. En je was dolgelukkig als je hem zag. Want je voelt je natuurlijk knap hopeloos zonder dat ding. Nou, dat is het teken. Voor al die andere mensen, ik noem maar ergens in New Delhi of zo, is zo'n bordje abacadabra. Maar voor ons tweeën was dat het teken. En dat is eigenlijk het teken waar het hier om gaat. Bijbels voorbeeld dat van David en Jonathan, weet u wel, met die pijlen schieten. Dat die jongen er ook niks van snapt. Waar die pijl ligt, maar David weet hoe laat het is. En ook een teken. Dat is een openbaring. Je geeft er wat in door. Maar het is tegelijkertijd verhulling. Sluiering. Verborgenheid. En dat is ook hier zo. De Heer Jezus getuigt van zichzelf. Maar met dat hij van zichzelf getuigt op de wijze van de tekenen van het koninkrijk, sluiert hij zichzelf. En dat is een diep ding. Broeders, dat raakt regelrecht aan ons eigen verstaan van het koninkrijk. En het raakt regelrecht aan de praktijk van de gemeente. Je zucht wel eens, hè? Onder mensen. Niet alleen maar onder mensen, maar om mensen liever. Die 50, 60 jaar onder de gereformeerde prediking hebben gezeten. En die nog nooit kaas van het koninkrijk hebben gegeten. En die er dit niet van begrijpen. Die je ketterijen om je oren doen waaien waar je van rilt. Maar laat staan iets van het hart van de dingen hebben begrepen. Van de dingen van schuld en oordeel. Genade en barmhartigheid. Dat is een diep ding. Het is alleen maar de vraag, zijn wij zelf verder gekomen? Is voor ons het teken zo onthuld, dat de sluiering zo ver is weggenomen, dat wij het koninkrijk zelf in het hart hebben gezien en er deel aan hebben? Ik wijs u in dit verband op het einde van Matteüs 11. Daar is sprake van, uit dat gebed zou ik zeggen van de Heere Jezus, van een openbaring aan de kinderkens, hè? Terwijl de wijzen en de verstandigen het verborgen blijft. Onbegrepen. Kijken ze er tegenaan. Gaat kennelijk in het evangelie, in de schrift, in de bediening van het koninkrijk en van het woord om de herkenning van deze tekenen voor Johannes en voor u en voor mij, om het geloof in de Heer Jezus Christus en om het geloof in Christus ten diepste en ten hoogste, zoals hij zich openbaart in de verkondiging van het evangelie aan de armen. Daar is natuurlijk over de rest van die tekenen vreselijk veel te zeggen. Ook voor de actie en de daad van een christen in deze wereld. Daar heb ik het nu niet over. Over dat laatste vooral. Geloof in het evangelie, de verkondiging van het evangelie aan de armen. En het is daar, broeders, dat de breuklijn soms in al zijn zichtbaarheid heen scheurt door de gemeente. Tussen de ene en de andere mens. Misschien ook wel tussen de ene dominee en de andere. Nog wel. Tussen wijzen en kinderkens. Tussen rijken in zichzelf en armen van geest. Tussen de rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. En die ene, weet u, die het begreep. En die achter in de tempel stond. En die op zijn borst sloeg. En die schreide: O God, wees mij de zondaar genadig. Dat is het. En wat moet nou Johannes? Broeders, hij moet een kindeke worden om een kindeke te blijven. Begrijpt u dat? En het kind toont zijn ware ziel hierin. Dat hij nooit anders meer kan dan luisteren naar de schrift. En dat hij nooit anders getroost is dan wanneer hij zingen mag: ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou mij schenden. En dat hij nooit anders getroost is dan wanneer de geest het evangelie voor hem opent. Als hij geklaagd heeft, ook in tijden van zijn duisternis en van zijn geestelijk gemis, zegt tot mijn ziel in haar geween: ik ben uw heil alleen. En dat kan ik nog nergens anders vinden als hier. Maar wat God zegt, dat bestaat in eeuwigheid. Wat ik voel, kan ik me vergissen. Wat ik ondervind, ik kan er soms niet meer voor en niet meer mee achteruit. Maar wat hier staat, dat bestaat in eeuwigheid. En wie in deze openbaring zijn heil vindt, en wie in Christus vindt al wat hem juichen doet, die broeders is wel getroost en zalig in leven en in sterven. En dan is er voor ons als dienaren van het evangelie echt niet een andere weg dan voor het volk waarvoor wij preken. Maar laten onze mensen aan ons mogen merken dat wij het teken hebben gevat, opdat ook voor anderen de bedekking en de sluier wordt weggenomen. Dat wij zelf, hoe langer hoe meer, in onze ambtelijke bedieningen kinderke worden om een kinderke te blijven. En dat is eigenlijk niet anders dan geloven dat Jezus het is. En in dat het zit alles in. Dan ben ik het niet. En dan is niemand het anders dan hij alleen. En diezelfde Christin waar ik u straks iets van vertelde. Soms heb je van die heerlijke mensen die zo vreselijk veel voor je mogen betekenen in die dingen. Die schreef toen in haar laatste dagen een beroerte haar trof. En toen ze nog net weer een beetje schrijven kon, met haar oude knoestige dikke handen, toen schreef ze op een kattenbelletje met een potlood. Alleen dat offer. Daar hebt u het. Dat hij het is. Dat is eigenlijk bitter eenvoudig. En het is even eenvoudig als bitter. En even bitter als eenvoudig. En het is zo eenvoudig, broeders, dat het onmogelijk is voor ieder natuurlijk denken. En voor iedere aardse verwachting. En daar wringt de schoen, hè? Wij zijn vaak zo aards in onze verwachtingen. En we kunnen zeggen aan de ene kant, het hoort bij deze aardse bedeling. Dat het allemaal nog soms zo bedekt en gesluierd en zo, ja, zo rompachtig is. Dat is waar. Maar wij moeten wel leren sterven aan iedere aardse verwachting. Ook die grote Johannes moest dat. Ik denk toch dat hij in zijn optreden, ja, ook mens is geweest. Wat dacht u? Dat hij in het optreden in zijn verkondiging van dat evangelie, van die prediking van wan en bijl en vuur en vlam en oordeel en gericht, ook heeft staan popelen dat het maar zo snel mogelijk komen zou. Wij hebben dat soms ook. Ik denk aan die film, hè, die straks vertoond moet worden, zo gezegd. Denkt u ook niet soms, heren, zou ik niet haten die u haten? O God, sta op en verstrooi uw vijanden. En sla ze op het kinderbakken. Dat is met veel andere dingen even goed het geval in ons leven. En we zouden soms ook in onze gemeente iets tot stand willen brengen. En iets aan de orde willen stellen. En om willen keren. En de macht en de glorie van Christus laten triomferen. En het is nog een wettig begeren ook. Maar hoe gaat dat altijd? Ook daarin moeten wij soms toch nog zo vaak sterven. En moeten wij leren wat het betekent. Dat Jezus het Lam Gods is in deze bedeling. Dat de zonde der wereld wegdraagt. En dat is eigenlijk dat we erachter komen, of erachter gebracht worden, liever achter elk woord, achter de zonde. Dat dat mijn zonde is. En achter het Lam Gods, dat dat Gods lam is. Niet mijn lam, maar Gods lam. Wat hij aan heeft gebracht. Dat is het kloppende hart van de verkondiging van het evangelie aan de armen van geest. En eigenlijk zit de doper in diezelfde knoop, met zijn hunkeren naar wan en bijl en vuur en vlam, als later de zonen van Zebedeus met hun claim op tronen links en rechts van Jezus in zijn heerlijkheid. Zit de doper soms in de gevangenis, denken wij, om dat te leren. Dat te doorzien. Dat Jezus voorshands nog niet de triomfator is. Maar eerst en vooral het lam. En daarom Jezus arm begon als een kind in Bethlehem. In de nacht in een stal. En dat hij daarom straks Jeruzalem binnenrijdt. Niet op een strijdros, maar op het veulen van een ezelin. En het daarom pas klinkt. Helemaal aan het einde. Na het lijden. En na de dood, als hij op de drempel van de hemel staat. Maar het is niet minder waar. Mij is gegeven alle macht. In de hemel en op de aarde. Inderdaad, Johannes, nu ben je zelf hulpbehoevend, eenzaam en ellendig. Om Jezus echt te leren kennen naar het hart van zijn zending. Ik hoop dat u niet te hoogmoedig bent en te groot en te rijk. Om vanmorgen bij Johannes op de stoel en in de bank te schuiven. En naast hem te gaan zitten. Misschien zijn er vanmorgen broeders die moeten zeggen, ik heb mijn wijsheid en mijn verstand verloren. Broeders, ik bedoel het niet wettisch, maar dat moet met ons wel gebeuren. Wij moeten ons verstand en onze wijsheid verliezen. Wij moeten het niet meer weten, om het goed te weten. Wij moeten arm van geest worden. Wij moeten ons bevinden in de categorieën van het arme, behoeftige, van de ellendigen. Soms wel geschud en geslingerd, ik bedoel het niet wettisch, nogmaals wetticistisch. Maar wie arm is en in de onderste regionen ligt, die is dicht bij Jezus. Zie, hier is uw God. Hoor het uit het woord. Hij is het zelf die het gekrookte riet niet verbreekt en de rokende vlaswijk niet uitblust. En in de verkondiging van het evangelie wordt de liefde van God openbaar, wordt genade geschonken en verzoening aangereikt. En daarom is het koninkrijk, broeders, zolang de wereld nog draait, vooral en ten laatste herkenbaar aan het teken van het evangelie. En laten wij daar ook in de strijd in de kerken aan vasthouden. Dat dat onze taak is, onze roeping en onze opdracht. En waar dat evangelie wordt uitgezaaid, daar is het koninkrijk. En dan Johannes, u zag alleen nog maar de bijl en het vuur en de wan. Jezus zegt, die moeten nog even wachten. En dat even duurt al bijna 2000 jaar. Wij mogen het daar op goede gronden wel moeilijk mee hebben. In zoverre het verlangen en het heimwee leeft in ons hart. Dat God aan zijn eer komt. In de climax aller dingen. In de doorbraak van het koninkrijk. In de spoedige wederkomst van de Heere Jezus Christus. Ik denk er wel eens aan, wij zeggen elkaar aan het eind van de conferentie tot ziens. Volgend jaar hier. Zou het niet anders moeten eigenlijk? Zouden we niet moeten hopen dat er geen conferentie meer hoefde en meer nodig was? Zolang God het doet, dat weten wij niet. Maar het gaat om de instelling. En dan zegt de Heer Jezus, dan moeten mijn wapens ter vergelding en ter verdelging blijven rusten tot het jongste gericht. Ik ga eerst zelf de diepte in van het oordeel. Ik wil het lam zijn. En wij hebben geen andere roeping, uitnodiging en opdracht dan om hem te geloven zoals hij is en dan om hem te prediken zoals hij is in deze bedeling, in dit tijdsbestek. En om onze mensen het evangelie te zaaien en voor onszelf te preken en te zeggen, kom maar, wees getroost. Dit is hij, een heiland voor lichaam en ziel. Uw opstanding en uw leven. En om het ook vandaag tegen elkaar te zeggen, broeders, de afgronden van uw schuld en van uw ellende kunnen nooit zo diep zijn dat dit evangelie u niet zou kunnen bereiken. Er is nog genade en in die spanning preken we ook. Het eindgericht is er nog niet. Het wordt opgeschort van zondag tot zondag. En laat dat aan onze prediking de klem en de spits geven van het heden, zo gij zijn stem hoort. En van de dag der zaligheid die er nog is. Het jaar van het welbehagen Gods om de treurigen te troosten en de armen rijk te maken en de eenzamen met God te verenigen. Dat was het antwoord. En dan kort de les voor ons. Zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Ik noem dat, broeders, een zalig pak slaag. Dat krijgt de doper. Misschien hebt u het ook wel eens gehad. Een zalig pak slaag van God. Plezierig is het niet, maar wel heilzaam. Gevoelige terechtwijzing, maar uiterst positief voor Johannes. Heer Jezus, die strijkt zijn dienaar, broeders, niet over de zere plek, en dat willen wij ook wel eens graag. In onze moedeloosheid. Maar hij legt zijn kwaal eerlijk bloot. Hij noemt in dit woord de twijfel schuld, omdat ze ergernis is. Maar o wonder, het is een terechtwijzing in de vorm van een zaligspreking. Nou, dat kan de Heere Jezus alleen. Om het zo te doen. Zalig die niet over mij valt, als een ergernis, een steen waaraan men zich stoot. Daar was Johannes mee bezig. En dit woord van de Heere Jezus wil hem de steen doen ontgaan, de weg voor hem effenen, door hem een juist zicht op de Messias te geven. Wat is dan die ergernis nog eens even concreet? Dat Jezus nog niet de koning der heerlijkheid is. Nog niet volledig uitgebot in al zijn macht en glorie. En naar de kerk toegesneden. Wat is de ergernis? Dat de kerk op aarde nog in haar doodstrijd is gewikkeld. Met de macht van zonde, Satan, wereld, eigen vlees. Wat is dan de ergernis voor ons? Dat er geen andere weg is, broeders, om het koninkrijk in te gaan dan die door veel verdrukking. Dat is het deel van een kind van God. Wat is dan de ergernis? Dat de Heere Jezus soms, naar het lijkt, met de handen in de schoot zit. En dat hij niet optreedt. Wat is dan de ergernis? Dat er hier misschien iemand is vanmorgen die zegt, en de Heere Jezus, de Heere God heeft me al zo lang laten wachten. En hij laat mij lijden. Dat ondanks veel gebed ons kruis blijft. En dat de doorn in ons vlees niet wordt weggenomen. De boden van Johannes brengen niet de boodschap mee terug. Johannes, wees gerust. Dan en dan gaat de gevangenisdeur voor je open. Dat is wat, broeders. Wij hebben geen evangelie in onze mars, waarin wij de mensen kunnen zeggen dat Jezus een Jezus is die al hun vragen meteen oplost. En die al hun zorgen van ze afneemt. Niet nu en nog niet eens op de duur ook. En daar steekt de ergernis de kop op. Wat een scherp woord. Wij willen wel het resultaat en de glorie, maar wij schuwen de weg. De vernedering, de verdrukking en het kruis. En wij moesten beter weten. Want hebben wij het dan nooit ervaren, broeders? Dat als er een bepaald kruis in ons leven is, er soms ook die momenten zijn, die tijden, en je hebt ze soms vooral, als je zondags boven alles uit, achter dat oude boek staat, hè, dat je kruis geen kruis is. En dat de nood geen nood is. En dat we het echt mogen beamen. En God is liefde, ook voor mij. Maar als de Heere Jezus het Lam Gods is, en zijn woord een boodschap voor de armen, dan kunt u erop rekenen dat u mee moet met hem onder het kruis, en onder de slagen en in de woestijn, en door de eenzaamheid en in het sterven aan jezelf, en dat je de dood moet ontmoeten in al je vrome woorden en in je idealen, en arm worden moet en arm blijven moet om zo dicht bij de Heer Jezus te zijn, en dat er, u kent het wel, dat er zonder kruis geen kroon is en zonder strijd geen overwinning, en dat dat de weg is naar de hemel en de weg naar huis. Dan haten wij het moderne christendom. Dat is gearriveerd. Dat de hemel op aarde uitroept. Ook in theologisch opzicht. En de tent transformeert in een comfortabel bemeubeld hotel. Maar misschien kent u het woord van Kierkegaard. Die past niet in dit gezelschap. Maar hij zegt wel eens goede dingen. Dan past het woord van Kierkegaard. Die zei, onder zo'n christendom kun je beter hoera zetten dan amen. Wilt u het wagen met de Heere Jezus, zoals hij is, met God, zoals hij is, niet zoals u hem zou willen hebben. De vrucht zal zijn een grote vrede en een innerlijke blijmoedigheid. Broeders, daar kan zorg in je gezin en daar kan leed in je leven en de dood desnoods die binnenkomt, toch de vingers niet achterleggen. Want dat ligt vast in God, in Christus, in de Heilige Geest, in de belofte die in Christus ja en amen is. Een innerlijke blijmoedigheid, een troost in de nood. Een open hemel, al zit je gevangen en opgesloten. Opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat door het vuur en door het vuur wordt beproefd bevonden worden te zijn. Tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van onze Heere Jezus Christus. Niet zoveel later ging de deur van de kerker open. Niet Johannes trad naar buiten, maar de scherprechter trad naar binnen. En die slaat altijd raak. Toen viel het hoofd van de doper. Toen kwam Gods moe gestreden kind thuis. Hij was nog veel eerder in de eeuwige glorie dan hij ooit had kunnen denken. Dan mogen wij zeggen, en mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Amen. Psalm 138 zingen wij, het laatste vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138 vers 4. Blijft ons ook niet anders over dan dat. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, want dat zijt gij. Waarachtig waar, wil bijstand zenden. Laten we zo verder mogen gaan, Heere. Gij hebt ons gezegend. En we mochten soms de ene hier, de ander daar, samen ook ervaren dat de hemel wel eens reikt aan de aarde. En dat we opgenomen worden met alle leed en nood en zorg en aanvechting, vreugde en dankbaarheid, want dat is er ook. In uw zorg. Wij danken u daarvoor, Heere. Blijf met ons. We denken aan allen, zoals we hier samen zijn geweest in onze onderscheiden gemeenten, hier in Nederland, maar ook de broeders die in het buitenland hun arbeid hebben. Wij leggen nog eens de nood van onze kerk en van de kerken voor u neer. Wij beseffen goed dat wij niet samen kunnen brengen met onze macht en inzicht wat uiteen ligt. Maar Heere, wij bidden wel. Heb gij ontferming met het gruis van Sion. En maak over ons vaardig de geest der genade en der gebeden. En laten wij, waar gij ons roept, onze vierkante meter heilige grond bestijgen. Om te preken dat God God is. En dat Christus een zaligmaker van de armen is. En dat de Heilige Geest de goede geleide van ongetroosten en door onweder voortgedrevenen is. En dat gij de God zijt die onze stenen gans sierlijk legt en ons op saffieren grondvest. En dan bidden wij u, geef dat wij grotelijks verlangen naar de dag van Jezus heerlijkheid. Wij moeten door dit bestek heen in dit leven. Laten wij daar doorheen gaande, onze taak vervullende, vergezichten mogen kennen naar dat land waar geen inwoner zeggen zal ik ben ziek. En waar geen ongetrooste meer zijn zal. En waar al het leed ten einde is. Maar Heere, wat zou de hemel zijn zonder u? Waar gij zult zijn, alles en in allen. We dragen ook de nood in ons vaderland voor u. We denken ook aan de gruwelen van goddeloosheid die over ons dreigen te worden heen gewenteld, als we denken aan de goddeloze film die straks moet gaan draaien onder de mensen. Heere, gij weet wat het allemaal is. En gij kent de geest van Satan. Wil gij verhinderen dat uw naam oneer en smaad wordt aangedaan? Verwek onder die uw vrezen, onder uw kerk, een heilige toorn die meer is dan een bleek protest. Maar ook een heilige voorbede voor vorst en volk, voor land en kerk, opdat uw naam regeren en ook in ons land mensen de harde dienst van Satan verlaten om de zalige zoete dienst van koning Christus in te gaan, waar nog nooit iemand berouw van heeft gekregen. Sterk ons allen, geleid ons ook op de weg naar huis. Doe ons met stille nazegen gaan van de dingen die gij ons gaf. Heere, hoor ons gebed om Christus wil. Amen. Ik was nog vergeten straks de heren Kiewiet en Van Hoorn te bedanken voor de bijdrage die zij hebben geleverd. Bij deze trek ik dat graag recht. Hartelijk dank. Wij willen nog eens met elkaar zingen. Psalm 27, vers 5 en 7. Mijn hart zegt mij, o Heer, van u entwegen. En het zevende, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Versen 5 en 7 van Psalm 27.